de luisteraars thuis willen we het schriftgedeelte in de psalmen van deze middag noemen. De schriftlezing is 1 Petrus 1, vers 1 tot en met 12. We noemen nu de schriftlezing uit 1 Petrus 1, vers 1 tot en met 12. En we zingen psalm 96, vers 1. Psalm 136, vers 22. Psalm 79, vers 4, 6 en 7. Psalm 63, vers 2. En psalm 16, vers 3. We noemen nu nogmaals de schriftlezing 1 Petrus 1, vers 1 tot en met 12. En we zingen psalm 96, vers 1. Psalm 136, vers 22. Psalm 79, vers 4, 6 en 7. Psalm 63, vers 2. En psalm 16, vers 3. Wij wensen u een goede dienst.
Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die niet laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Wij gaan samen zingen uit psalm 96 en daarvan het eerste vers. Zingt een nieuw gezang de Heren, zing aarde, zing dien God ter ere. En wat er verder volgt, psalm 96, het eerste vers.
Thank you.
gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen, belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof, bij de woorden van de 12 artikelen en zingen daarna uit Psalm 136, het 22e vers, looft hem die nu die erfenis na zijn woord bevestigd is, want zijn gunst alom verspreid zal bestaan in eeuwigheid. Psalm 136, vers 22, na de geloofsbelijdenis.
Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Aan de vreemdelingen, verstrooid in Pontus, Galatië, Cappadocië, Azië en Bithynië, de uitverkorenen naar de voorkennis van God en Vader in de heiligmaking des geestes, tot gehoorzaamheid en besprenging des bloeds van Jezus Christus, genade en vrede zij u vermenigvuldigd. Geloof zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die na zijn grote barmhartigheid ons heeft wedergeboren tot een levende hoop, door de opstanding van Jezus Christus uit de doden, tot een onverderfelijke en onbevlekkelijke en onverwelkelijke erfenis die in de hemelen bewaard is voor u, die in de kracht Gods bewaard wordt door het geloof tot zaligheid, die bereid is om geopenbaard te worden in de laatste tijd, in welke gij u verheugt, nu een weinig tijd, zo het nodig is, bedroefd zijnde door menigerlei verzoekingen, dat de beproeving uw geloof, die veel kostelijker is dan van het goud, het welk vergaat en door het vuur beproefd wordt, bevonden worden te zijn tot lof en eer en heerlijkheid in de openbaring van Jezus Christus, in welke gij niet gezien hebt en nochtans lief hebt, in welke gij nu, hoewel hem niet ziende, maar gelovende, u verheugt met onuitsprekelijke en heerlijke vreugde, verkrijgen het eind uw geloofs, namelijk de zaligheid der zielen. Van welke zaligheid ondervraagd en onderzocht hebben de profeten die geprofeteerd hebben van de genade aan u geschied? Onderzoekende op welke of hoedanige tijd de geest van Christus die in hen was beduidde en tevoren getuigde het lijden dat op Christus komen zou en de heerlijkheid daarna volgende. Ten welke geopenbaard is dat zij niet zichzelf, maar ons bedienden deze dingen die u nu aangediend zijn, bij degenen die u het evangelie verkondigd hebben door de Heilige Geest, die van de hemel gezonden is, in welke dingen de engelen begeerig zijn in te zien.
Wij gaan samen zingen uit Psalm 79. En daarvan het vierde, het zesde en het zevende vers. Gedenk niet meer aan het kwaad dat wij bedreven, ons euveldaad wordt ons uit gunst vergeven. Ook het zesde, ai, hoor naar hen die in gevangenis kwijnen. Laat hun gekerm voor uw gezicht verschijnen. Bevrijd hen die gedreigd met doodsgevaren, op uw hulp met smekend ogen staren. En wat er verder volgt in de versen 4, 6 en 7.
Thank you.
lezen schriftgedeelte 1 Petrus 1. En we lezen de versen 3 tot en met 5 als de tekst van de prediking. 1 Petrus 1, vers 3 tot en met 5. Geloof zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die na zijn grote barmhartigheid ons heeft wedergeboren tot een levende hoop, door de opstanding van Jezus Christus uit de doden, tot een onverderfelijke en onbevlekkelijke en onverwelkelijke erfenis, die in de hemelen bewaard is voor u, die in de kracht Gods bewaard wordt door het geloof, tot de zaligheid die bereid is om geopenbaard te worden in de laatste tijd. Als thema van de prediking: geloof zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. We gaan letten op 4 gedachten en daarin volgen we onze tekst. Als eerste: wedergeboren door Gods grote barmhartigheid. Dan letten we op vers 3a. Als tweede: tot een levende hoop. Vers 3b. Als derde: tot erfgenaam. Vers 4. En als vierde: tot zaligheid. Letten we op vers 5. Dus geloof zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus. Als eerste: wedergeboren door Gods grote barmhartigheid, tot een levende hoop, tot erfgenaam, tot zaligheid. Als eerste: wedergeboren door Gods grote barmhartigheid. Gemeente, onze tekst begint met lofprijzing. Geloof zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Dezelfde lofprijzing is ook te lezen in de tweede brief aan Korinthe, in de brief aan de gemeente van Efeze. Een kernachtige lofprijzing die mogelijk ook meer gebruikt werd in de eredienst. God alleen alle eer, lof en aanbidding waardig, om wie hij is en om wat hij doet. Geloofd zij God. Om te belijden dat hij alle eer waardig is, maar ook met de wens dat iedereen God alleen de eer zal geven. Wie belijden dat nou? De tekst zegt: ons, wij, die naar zijn grote barmhartigheid wedergeboren zijn, die hij naar zijn grote barmhartigheid heeft wedergeboren. Die eerste lezers van de brief van Petrus, ze worden genoemd vreemdelingen. Vreemdelingen in de verstrooiing. Het zijn christenen die verspreid wonen over de provincies van het Romeinse Rijk. Je mag denken aan het huidige Turkije. En deze christenen die kenden vervolging en verdrukking omwille van de naam van Christus. En zij, midden in de vervolging, midden in de verdrukking, zij worden opgeroepen om te loven de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Hij komt de lof toe. Omdat hij ons wedergeboren heeft. Wat is dat eigenlijk, wedergeboren? Je zou ook mogen lezen: opnieuw verwekken. Of opnieuw geboren doen worden. Het werkwoord wat hier gebruikt wordt, wordt alleen gebruikt in de eerste brief van Petrus. Wat bedoeld wordt met wedergeboorte, dat komen wij door heel de schrift tegen. En kinderen, dan denk ik aan de Heer Jezus, die 's nachts bezoek krijgt van die schriftgeleerde Nicodemus. Als een leraar in Israël moet hij door de Heer Jezus onderwezen worden wat het betekent om in het koninkrijk van God in te gaan. Niemand kan in het koninkrijk van God ingaan tenzij dat hij opnieuw geboren wordt, wederom geboren wordt. Dat betekent dat wij als afstammeling van Adam, als zondaar, niet voor de Here kunnen bestaan. Er is wedergeboorte nodig. Niet letterlijk dat we opnieuw geboren worden, maar geestelijk. Dat God ons levend maakt. En Jezus onderwijst aan Nicodemus dat dat het werk is van God, dat hij werkt door de Heilige Geest. En dan nou de lofprijzing, omdat God heeft levend gemaakt. Hoe heeft de Heere levend gemaakt? Nou, dat was toen niet anders als nu. En dan is het prachtig, dat woord wat Petrus gebruikt voor wedergeboorte, gebruikt hij nog één keer weer. En dat is in vers 23 van 1 Petrus 1. Gij die wedergeboren zijt, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door het levende en eeuwig blijvende woord van God. Dus God gebruikt zijn woord om met zijn geest dode zondaren levend te maken. Dat betekent allereerst dat wij dood zijn. Dood in zonden en misdaden. Dat is ons bestaan vanaf het paradijs. We hebben God verlaten. Nu zijn we dood, geestelijk dood. We kennen God niet meer. We zijn ook blind voor de ellende die we over onszelf hebben afgeroepen. En we reizen van nature als een blinde naar de eeuwigheid. Niet beseffend wat ons wacht. En van nature verharden wij ons alleen maar tegen God en zijn genade. Niemand die God zoekt. En daar gaat de Heere werken. Op een wereld waar niemand God zoekt, gaat God werken. Zendt God zijn woord. Gods woord in wet en evangelie. God eist van ons gehoorzaamheid, dat we naar zijn wil leven. En heel de wet van God legt bij mij alleen maar schuld bloot. God eist van mij wat ik kon in het paradijs, maar wat ik nu door eigen schuld niet meer doe. En ik heb geen verontschuldiging voor mijn onmacht, voor mijn onwil. Ik ben vervloekt, verloren onder Gods toorn. En daar zendt God ook zijn evangelie. Een blijde boodschap voor mensen die vervloekt zijn, die Gods toorn verdienen. God biedt aan mensen die hem niet zoeken zijn verlossing aan. Vrijspraak van de vloek. Verlossing van de toorn. Vergeving van zonden, eeuwig leven. Waarom? Omdat God zelf zijn eigen zoon heeft gegeven, die de wet heeft vervuld, de vloek heeft gedragen, de toorn van God heeft doorleden. In het offer van Jezus Christus biedt God zondaren een volkomen verzoening. Hij biedt het u aan, uit genade alleen. Kun je dat begrijpen? Hoe diep moet de Heere afdalen om heel persoonlijk naar jou, naar u, naar mij te vragen? Hoe diep moet de Heer Jezus zich vernederen om ons te zoeken? In de gestalte van een slaaf, tot in de dood van het kruis. Wat doen wij met de eisen van Gods wet? Proberen wij ons nog te verontschuldigen? Wat doet u met de belofte van het evangelie? u in Christus wordt aangeboden. Zoek je verontschuldiging dat je zegt, ja, ik weet niet of het ook voor mij bestemd is. En dat je daarom maar doorleeft op je eigen weg. Wijst u zijn aanbod af. Wat is het te vrezen dat er velen dat nog altijd doen? Omdat wij van nature allemaal zo zijn. De gemeente, het is genade als het anders is. En daarom ook alle reden om God te loven. Als God door zijn geest, door de levendmakende geest van Christus, ons overtuigt van zonde, gerechtigheid en oordeel, dat je schuld gaat kennen en belijden. Heer, ik heb gezondigd. Amen te zeggen op de vloek van Gods wet. Nee, dan is het niet genoeg dat je overtuiging hebt. Is het niet genoeg dat je iets ziet dat je zondaar bent? Maar de Heere geeft overtuiging van zonde aan een ieder zoveel als die nodig heeft, opdat we uitgedreven worden tot Christus. En dat moet voor de een heel diep. En voor de ander minder. Om uitgedreven te worden tot Jezus Christus en dan een levenslang verdiepen in de kennis van jezelf en de genoegzaamheid van Jezus Christus. Om aan zijn voeten te komen, o God, wees mij de zondaar genadig. Dat is wedergeboorte. Net als bij Lydia, de Heere opende haar hart. Door het woord werkt Gods geest, maakt hij een dode levend en die levende gaat zien hoe dood hij is. Dat hij alleen maar van genade kan leven, van Jezus Christus en dien gekruisigd. En er wordt in het beginsel iets geleerd van die lofprijzing. Geloof zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die in Christus een volkomen verzoening heeft gegeven. Hij voor mij, daar ik anders de eeuwige dood had moeten sterven. Beseft u dat God in Jezus Christus vandaag uw zaligheid op het oog heeft en daarom zijn woord zendt. Het woord dat levend is en krachtig. Niet omdat er iemand is die God zocht, maar God zoekt u. Dat God eist, opdat je met je schuld tot God zou vluchten. Het woord van God als het zaad van de wedergeboorte. En dan zie je wat de Heere eist in zijn woord, is ook hetzelfde wat hij geven wil door zijn woord. Woord van God dat schuldig stelt en tegelijkertijd zondaren tot Christus trekt. Dat is de Heere die tot u komt. Om te vervullen alles wat u ontbreekt. Dan kun je afvragen, waarom zoekt de Heere ons eigenlijk? Dat is voor ons onverklaarbaar. Niemand die het heeft verdiend. Niemand is het waard. Het enigste wat wij verdiend hebben is zijn toorn. Het zoeken van de Heere is dus ook niet uit medelijden dat God zoekt. Er is maar één reden. En dat is God zelf. Wie hij is in zichzelf. Hij is rechtvaardig en barmhartig. De barmhartige in zichzelf. Hij hoeft niet bewogen te worden, maar het is zijn eigen barmhartigheid dat hem beweegt om zondaren te zoeken. Naar zijn grote barmhartigheid heeft hij zijn eigen zoon gegeven. Jezus Christus, die voldaan heeft aan het heilig recht van zijn vader. Opdat er in hem een volkomen verzoening is met God. Naar zijn grote barmhartigheid ons tot geestelijk leven wet. Gods werk. En dan maakt hij een dode levend. En tegelijkertijd heb je die levendmakende bediening van de Heilige Geest elke dag nodig. En daar blijft niets anders over dan verwondering. Waar je door het geloof, gewerkt door woord en geest, op Christus ziet, schuilt achter zijn gerechtigheid. Daar ga je beginsel beleiden. Geloof, zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, die na zijn grote barmhartigheid ons heeft wedergeboren. Het was onze eerste gedachte. Onze tweede gedachte tot een levende hoop. Dat geestelijke leven dat God wekt, is te herkennen. God heeft namelijk een doel voor ogen. Om zalig te maken. En zo laat ook het vervolg zien van onze tekst. Dat God leven geeft met een doel. En dat zijn onze volgende gedachten. Als eerste tot een levende hoop. Als tweede tot een onverderfelijke en onbevlekkelijke en onverwelkelijke erfenis. En het derde doel tot de zaligheid. Ze werden geboren tot een levende hoop. Wat hoop je? Nou, iets wat je hoopt, dat zie je nog niet. Maar je verwacht het wel omdat het beloofd is. De hoop richt zich op iets wat je nog niet ziet, maar ligt in de toekomst. Nou, een levende hoop, dat is geen dode hoop. En kinderen, jullie begrijpen ook wel, als je iets hoopt, maar je weet eigenlijk al wel dat je het nooit krijgt of dat het nooit zal gebeuren, ja, dat is geen levende hoop. Je hoopt iets tevergeefs. Het zal toch niet gebeuren. Dat is een dode hoop. Maar hier een levende hoop, daar is het anders. Het is vast en zeker dat het gebeuren zal wat je hoopt. Het is niet tevergeefs. Een levende hoop, omdat de hoop een fundament heeft. Je hoopt het, ook al zie je er nog niets van. En begrijp je ook niet hoe het gebeuren zal. Maar je hoopt het omdat God het beloofd heeft. Omdat Hij het zegt. Een levende hoop. God wekt met zijn geest tot leven. Niet ik leef, maar Christus leeft in mij. En door Christus een levende hoop. Wedergeboren. Opnieuw verwekken. Tot een levende hoop. Dat is dus niet dat je dat in één keer zo sterk hebt. Dat je geen twijfels meer kent. Dat alles wat in de toekomst ligt en wat een christen mag verwachten in Christus zo zichtbaar is dat er geen twijfel of beproeving meer is. Die levende hoop, die moet telkens weer gevoed worden. Versterkt worden. En die wordt versterkt hoe langer, hoe meer je op Christus mag zien. En dan is er voor mij nog heel veel verborgen. En toch, die levende hoop verlangt om straks Gods heerlijkheid te zien, Jezus Christus te zien van aangezicht tot aangezicht, Niet meer door geloof, maar dan door aanschouwen. Een levende hoop. En moet je daar voorstellen, hè? Die christenen waaraan de brief gericht is, ze worden vervolgd. Zoveel verleiding en bestrijding, misschien wel net als Psalm 79, die in gevangenis zuchten, doodsgevaar. En dan een levende hoop. Daar wekt God de Vader in Christus zijn kinderen toe op. En dan begrijp je wel dat er, als je ziet op de omstandigheden, alles er tegenop komt. Als je in de gevangenis zit, hoe kun je dan hopen? Als je in omstandigheden zit, uitzichtsloos. Wat gebed is opgedroogd. Hoe kun je dan hopen? Dan zie je dat die hoop niet gefundeerd is in mijzelf. En daarom is zo'n wonder. De Heere wekt tot leven. Tot een levende hoop die gefundeerd is in Jezus Christus. Hij die opgewekt is uit de doden, opgestaan is uit de doden. Hij is gestorven. Hij heeft betaald. God de Vader is verzoend met het offer van zijn Zoon. De zaligheid ligt niet wat ik zie, wat ik ervaar. Maar de zaligheid ligt buiten mijzelf in de Heere Jezus Christus. En dan moet je telkens weer toe opgewekt worden. En daarom zie je ook wedergeboorte. De Heere maakt van één keer van dood levend. Maar daarna is het een levenslang sterven aan jezelf. Om op te staan in Jezus Christus. Levenslang om te leren te zien op de Heere Jezus Christus. En dan toch een levende hoop. Omdat Jezus Christus leeft tot in alle eeuwigheid. En wat de Heere dan beloofd heeft, is toch vast. Al zie je het tegendeel. En al veranderen de omstandigheden soms ook niet. Al doden ze ons lichaam. En wij kunnen er alleen maar over praten. Je zult maar in de gevangenis zitten. Maar de Heer Jezus zegt, vrees niet voor hen die alleen het lichaam doden. Maar vrees veel meer hem die beide ziel en lichaam kan verderven in de hel. Gods beloften vast. In Jezus Christus. Ja, dan is het een dagelijkse strijd. Juist als alle omstandigheden in je leven tegen zijn, het donker is, je de weg niet ziet, je alleen maar zuchten kunt. Als je te strijden hebt met de zonden die in je wonen. Die tegen je wil en je overgebleven zijn. En toch een levende hoop. Omdat het hoopt op God. Hij vervult zijn woord. God heeft ons in Christus wedergeboren tot een levende hoop. In hem ligt de zaligheid vast. Het was onze tweede gedachte, tot een levende hoop. Als derde, tot erfgenaam. En zo laat Petrus er ook als tweede op volgen, wedergeboren tot een levende hoop, maar ook tot een onverderfelijke en onbevlekkelijke en onverwelkelijke erfenis. Wedergeboren om een erfenis te ontvangen. En als wij aan een erfenis denken, dan ontvang je een erfenis als iemand sterft. Daarna wordt het testament geopend, wordt de erfenis verdeeld. En wat is het dan ook verdrietig, als er daardoor maar al te vaak oneenigheid ontstaat in families en gezinnen. In het Nieuwe Testament ligt er net een ander accent. Het gaat niet zozeer over een erfenis die je in bezit krijgt als de erflater sterft, maar een erfenis die je in de belofte al bezit. Om welke erfenis gaat het dan? Het gaat om de erfenis die Jezus Christus aan zijn volk gegeven heeft. Hij is immers gestorven en opgewekt. De erfenis is gereed. Die erfenis is vergeving van zonden, eeuwig leven. Kort samengevat. En die erfenis geeft de Heere in de belofte. Die erfenis heeft de Heere in de belofte aan u gegeven toen hij met u zijn verbond oprichtte. Maar hier zij die wedergeboren zijn, van dood levend gemaakt, zij hebben die erfenis ook daadwerkelijk al ontvangen in bezit door het geloof. Het woord dat gebruikt wordt voor erfenis, dat heeft ook een ondertoon vanuit het Oude Testament. En dan bijzonder als het gaat om het volk van Israël dat uit Egypte naar Kanaan trekt. Zij zullen erven. Het land van Kanaan is aan hen gegeven. En in het bijzonder in het boek Jozua zien we dan dat elke stam zijn eigen stuk land krijgt als erfdeel. In de belofte is het land aan hen gegeven. Onderweg naar Kanaan zagen ze het nog niet. Er woonden nog zoveel volken. Maar in de belofte was het wel aan hen gegeven. En in de belofte, waar ze gelovig steunden op de belofte, hadden ze het land al in bezit. En nu gaat het voor de christenen die vreemdeling zijn, vreemdeling in deze wereld, gaat het niet om een erfdeel als een stuk land op aarde. Maar het gaat om een erfenis die bewaard wordt in de hemelen. In Christus verzoend mogen ze uitzien naar een beter vaderland. En dat is ook wat de Hebreeënbrief ons zegt van hen die de beloften verkregen hebben, van verre gezien en geloofd en omhelst en hebben beleden dat zij gasten en vreemdelingen waren op de aarde. Want die zulke dingen zeggen, betonen klaarlijk dat zij een vaderland zoeken. God had hun een stad bereid. Het is een erfenis die gereed ligt door de dood en de opstanding van Jezus Christus. Het eeuwige leven met Hem. Verlost van de wereld, van je oude ik, van de duivel, om je dan voor eeuwig in God te mogen verheugen. En deze erfenis is in de belofte gegeven. En zij die wedergeboren zijn, hebben door het geloof die erfenis reeds in bezit. Het is zeker dat God ze thuis haalt. Ook zeker, zelfs in omstandigheden waar ze het niet zien. Waar ze in de gevangenis zitten. En was dat tot verwondering? Juist als je je eigen hart leert kennen, hoe verdorven je bestaan. Deze erfenis is ons in bezit gegeven, maar Gode zij dank, wij hoeven die erfenis niet te bewaren. Het wordt in de hemelen bewaard. God bewaart de erfenis. God staat er zelf voor in dat er niet één van de zijnen uit zijn hand gerukt wordt. En daarom vertroost hij zijn volk: ik heb u in beide mijn handpalmen gegraveerd. Tot erfgenaam, wedergeboren. Die erfenis is eeuwig, zalig hemelleven, is onverderfelijk, onbevlekkelijk en onverwelkelijk. Onverderfelijk, het kan niet door de zonde aangetast worden, het vergaat niet. Onbevlekkelijk, het kan niet bevlekt worden. Onverwelkelijk, het verwelkt niet, de tijd heeft er geen invloed op. Deze erfenis verliest haar schoonheid niet. God bewaart de erfenis voor zijn volk, die hij levend maakt, maar die nog zijn in de strijd van het leven. God bewaart de erfenis. En dan mag je in de strijd soms ietsje zien van die erfenis, maar dan is het nog maar iets. Ten volle hebben we het nog nooit gezien. En daarom is het zo'n wonder, waar het geloof weer versterkt wordt door het woord, hebben we weer mogen zien op de Heer Jezus Christus, die de zaligheid heeft verworven, maar ook die verworven zaligheid bewaart en zijn volk bij die verworven zaligheid bewaart. De zaligheid ligt vast in de hemel. Als een schat in de hemel waar nog mot, nog roest verderft. Het was onze derde gedachte tot erfgenaam. Laten we eens zingen uit Psalm 63, het tweede vers. Ik heb u voorwaar in het heiligdom voorheen beschouwd met vrolijk ogen. Wat er verder volgt, Psalm 63, het tweede vers.
Thank you.
stilgestaan in onze eerste gedachte, wedergeboren door Gods grote barmhartigheid, tot een levende hoop, tot erfgenaam, en als derde, tot zaligheid. Wedergeboren tot zaligheid, dat is Gods grote barmhartigheid. God is het begin en het einde. Hij onderhoudt zijn werk en hij houdt het vast. Hij is de eerste en de laatste, het begin en het einde. En de zaligheid is bereid. De zaligheid is gereed. Dat is de erfenis. Het werk van de Heer Jezus Christus, zijn verlossingswerk. Vrede met God die alle verstand te boven gaat. Eeuwig leven. Om na een korte tijd van verdrukking in te gaan in de hemelse vreugde. Op aarde ons lichaam gedood. De ziel kan niet gedood worden. En daarom om met Mozes liever met het volk van God kwalijk behandeld te worden dan voor een tijd de genieting der zonde. De zaligheid die in Jezus Christus is, gaat alles van de wereld te boven. En die zaligheid, zegt onze tekst, is bereid, is gereed om geopenbaard te worden. We zien nog niet hoe het straks zal zijn. De zaligheid is in Christus gereed, maar het is voor ons oog nog verhuld. Er hangt als het ware nog een gordijn voor. Hoe het straks zal zijn, hoe het straks zal zijn, we weten het niet. Wat we weten is dat voor zij die wedergeboren zijn tot een levende hoop, God zal zijn alles en in allen. Maar eens zal het gordijn weggeschoven worden. De zaligheid achter dat gordijn is gereed. Hoeven we niet aan te twijfelen. Christus is opgestaan uit de doden. Maar de tijd van openbaring, van onthulling, zal komen. Het zal gebeuren in de laatste tijd. En daarbij mogen we denken aan de dag van Christus' wederkomst. Dan zal Hij alles onthullen. Dat zal gebeuren waar we nu nog door het geloof op hopen. De opstanding uit de doden. Als wij in Christus ontslapen zijn, zal Hij ons lichaam opwekken in onsterfelijkheid en onverderfelijkheid. Om dan de kroon des levens te ontvangen, in te gaan in de eeuwige vreugde die door God bereid is. Dan een nieuwe hemel en een nieuwe aarde waarop gerechtigheid woont. Hoeveel daarvan is voor ons nu nog verborgen? Het is meer als dat we elkaar kunnen zeggen. Wat geen oor heeft gehoord, wat geen oog heeft gezien, wat in geen mensenhart is opgeklommen. Wat God bereid heeft voor degenen die Hem vrezen. Gemeente, wat is het dan ontzaglijk, hè? Als de Heere dag aan dag tot ons komt met zijn woord, ons behoud zoekt, en we nog altijd aan hem voorbij leven. Dan zou het geen eeuwige vreugde zijn, maar eeuwige ellende. En de Heere heeft geen lust in uw ondergang. En daarom zendt hij vandaag nog opnieuw zijn woord als het zaad van de wedergeboorte. Opdat u zou vluchten tot hem. Tot Jezus Christus. Een gewillige zaligmaker. En zo zegt Petrus, voor u die wedergeboren zijt tot een levende hoop, ligt de erfenis klaar tot de zaligheid. Leeft dat in uw hart? Ziet Gods kind dat altijd? Ziet Gods kind altijd de toekomst met vreugde tegemoet? Wat moet je vaak tot je schaamte belijden dat het kil is? Of dat het donker is door eigen schuld? Dat de wereld trekt? Of dat die boezemzonde van je hart de weg tot God blokkeert? Je Gods toorn weer gevoeld. Of dat er soms ondraaglijke omstandigheden zijn waar je geen raad meer weet. En als Asaf zit, Heere, waar bent u eigenlijk? Bestaat u wel? Dat je iets gaat leren wat ook Paulus uitroept. Ik ben vleeselijk. Verkocht onder de zonde. Als ik het goede doen wil, ligt het kwade mij bij. Ik, ellendig mens, wie zal mij verlossen? Wat heb je dan in jezelf? Helemaal niets. Als je zelf de erfenis die God in de belofte gegeven heeft vast moest houden en waar moest maken, kwam het nooit goed. Kun je dan rusten met wat de Heere in het verleden heeft gedaan? Toen God krachtig sprak tot de ziel, biedt het verleden dan garantie voor de toekomst? Als je opnieuw in de zonde gevallen bent, is het dan niet dagelijks het gebed, Heere, maak mij leven door uw woord? En gemeente, dan laat de tekst, vers 5, nog een grotere wonder zien. God bewaart niet alleen de erfenis in de hemel voor zijn volk, maar hij bewaart ook zijn volk voor de erfenis. God bewaart zijn kinderen in de kracht van God. En bij dat bewaren kunnen we ook denken aan een bewaking van wachters. Of een heel garnizoen soldaten die een stad bewaakt en beschermt. Zo is God rondom zijn volk. Wat ook Psalm 125 zingt, rondom Jeruzalem zijn bergen. Zo is God rondom zijn volk. Daar kun je alleen zijn, zoals Elisa in Dothan. Maar die bij ons zijn, zijn meerder dan die bij hen zijn. Hoe bewaart de Heere dan zijn volk? Bij de erfenis. Dat is door het geloof. En dat laat het wonderlijke zien. Door het geloof leren we ons als zondaren vastklemmen aan de belofte van God, die in Jezus Christus ja en amen zijn. En God bewaart zijn volk om dat geloof in stand te houden. Geloof als een gave van God dat hij werkt, versterkt en onderhoudt. En daarom rust een christen niet op zijn bevinding, op zijn ervaring, maar is het door het geloof een dagelijkse en levenslange oefening om te rusten op Jezus Christus alleen. Het geloof. geloof als de gave van God. Ik ben rechtvaardig voor God, nu al en straks volkomen, voor zover ik Christus en al zijn weldaden met een gelovig hart aanneem. En dat is het wonder. God bewaart de erfenis. Hij bewaart zijn volk bij de erfenis. En laten we dat met een voorbeeld duidelijk maken. En kinderen, jullie kennen hem ook. De schrijver van deze brief, Petrus. Hij is niet onbekend. En kinderen, jullie weten nog wel dat Petrus snel iets zei. Voordat hij erover na had gedacht. En toen Jezus sprak over zijn lijden en sterven, toen zei Petrus, dat zal niet gebeuren. Al zou ik met u moeten sterven, ik zal u niet verlaten. Maar dat er Jezus sprak, voordat de haan drie keer gekraaid heeft, zult u mij drie keer verloochend hebben. En dat gebeurde. Toen de Jezus werd bespot, geslagen, vernederd, had Petrus zijn meester al verlaten in de hof van Gethsemane. En toen hij daar ook in het huis van Caiaphas was, sprak hij tot drie keer zelfs met een eed: ik ken de mens niet. Ik heb niets met hem te maken. Ik behoor niet bij hem. Wat nu als Petrus de zaligheid moest bewaren? Dan was hij hem nou kwijt. Had hij het weggegooid? Had hij het zich onwaardig gemaakt? Maar God zij dank, God bewaart de zaligheid. Wat nu als het geloof van Petrus hem moest redden? Als er iets van Petrus mee moest tellen, zou hij de zaligheid verliezen. Maar verliest de Heere hier Eva zijn kinderen? Nee. Wij doen er wel alles aan om de zaligheid te verliezen, maar God doet er alles aan om zijn kinderen vast te houden, om zijn kinderen te bewaren. Hij brengt Petrus tot inkeer. Eén blik van de Heer Jezus. En Petrus breekt. Hij gaat naar buiten, weent bitterlijk. Berouw. Evangelisch berouw. Niet uit angst voor straf, maar uit droefheid tegen wie hij gezondigd heeft. Hij heeft zijn lieve meester verloochend. Zoveel kwaad tegenover zoveel goed. En die droefheid naar God werkt een onberouwelijke bekering tot zaligheid. En dan zoekt de Heer Jezus hem op. Was Petrus met zijn vallen een ongelovige geworden? Nee. Het ongeloof had wel de overhand. Maar het geloof was niet uitgewist. Dat kon Petrus niet. Dat kon de duivel niet. Want het geloof is een gave van God. Hij houdt zijn eigen werk in stand. En de Jezus zegt, ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophoudt. God geeft geloof, hij houdt het in stand door zijn kracht. Zalig, als je hem toebehoort, ligt het niet in je eigen hand, maar in zijn hand. En geldt dat ook niet voor David? In zonde gevallen? God brengt tot inkeer. Geldt dat niet voor Asaf? Die heel Gods weg niet kan begrijpen? En waar zijn weg ook niet veranderd wordt? En toch, totdat ik in Gods heiligdommen inging. Elia, die wenste sterven in de woestijn. Ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophouden. Wat een beproeving kan er dan zijn, waar je zelf geen geloof meer ziet. Alleen maar ongelovige gedachten. En er is een zaligmaker in de hemel, die zijn kinderen die hij tot leven heeft gewekt, niet verlaat. Hoe ze hem ook verlaten, hoe ze hem ook verloochenen, hij verloochent ze niet. Hij houdt ze staande. Om ze straks eenmaal te brengen in de hemel, waar ze daar mogen zien. De erfenis, die heb ik voor u bewaard. En ik heb u bewaard voor de erfenis. Zo bewaart God zijn volk, ook vandaag. Jezus Christus, hij is nog dezelfde. Met alle strijd die je vanmiddag kunt gevoelen. Zijn kracht is groter. En wat een wonder. Dan schakelt de Heere toch de mens er weer bij in. Het is alles zijn werk. Maar hij bewaart bij de zaligheid door het geloof te versterken. Opdat je door de beproeving heen, al is het nog zo klein, toch weer geloof gaat oefenen. En vluchten mag tot de Heere Jezus Christus. Strijd, de goede strijd des geloofs. Grijp naar het eeuwige leven. En Paulus moet het belijden in de brief aan de Filippenzen. Niet dat ik het alreden gekregen heb of alreden volmaakt ben, maar ik jaag ernaar. Of ik het ook grijpen mocht, waartoe ik van Christus Jezus gegrepen ben. Daar zie je hetzelfde. In Christus is alles, ligt alles vast. Hij heeft vastgegrepen. Maar het leven van het geloof, dagelijkse oefening, sterven aan jezelf en de toevlucht nemen tot Jezus Christus. Om dan ook te verwachten. Soms zwak, soms sterk, soms met groot verlangen, met opgestoken hoofd, te verwachten naar zijn belofte, dat onze zaligmaker zal komen, en een nieuwe hemel, en een nieuwe aarde, waarop gerechtigheid woont. Amen. Wij gaan samen zingen uit Psalm 16, het derde vers. Getrouwe Heere, gij wilt mijn goed, mijn God, mijn erfenis en het deel mijns bekers wezen. Psalm 16, het derde vers. eindigen wij met de bede uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijk. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-enig God, u zij al de eer. Amen.